interne keuken.
Dag, professor Van Goetem.
Goedemiddag.
De rector van de Universiteit van Antwerpen. Die heeft een hobby waarvan weinig mensen wisten dat dat de hobby van Herman Van Goetem was. En de coronacrisis heeft u de kans geboden om die hobby, het betreft een verzameling, om die voor het grote publiek te openen.
Inderdaad.
Op uw Facebookpagina. Het is een verzameling oude foto's. Ik heb er de voorbije dagen veel te veel uren aan besteed om
uw baas luistert meer, Koen.
Ja, maar ik kan zeggen, het was ter voorbereiding van dit gesprek. De fotografie uitgevonden, eerste helft.
1839 begint het. En dat zijn dan daguerreotypieën. Dat alleen al de naam is niet goed om in de markt te zetten. Dat is Jean-Louis, denk ik, Mandé Daguerre. En die vindt iets uit om een zilveren plaatje lichtgevoelig te maken. En dan komt op dat zilveren plaatje een afdruk. Ik heb hier, een daguerreotypie. Dat is de oudste Belgische opname wellicht. Dat is 1839, 1840, een kleine foto van Gent.
Die ken ik van op uw Facebookpagina.
Die is op de Facebookpagina gekomen. Dat is zowel positief als negatief tegelijk. Dat is ontzettend duur en je kan het niet vermenigvuldigen. En dan is in Groot-Brittannië is er om en rond Fox Talbot, dat is een Brit, en die vindt dat die papier lichtgevoelig kan maken en doorschijnend door het in te smeren bijvoorbeeld met boter of met was. Ja. En dan krijg je negatieve. En daar kan je positieve afdrukken mee maken. Nu, het is zo dat jongeren vandaag weten zelfs niet meer wat een fotonegatief is.
Het is waar, ja.
Dus dan is zwart-wit, dan is groen-rood. Dus het is de omgekeerde kleur. En dan heb je dus eigenlijk een matrijs waarmee je dan positieve afdrukken kan maken in grote oplages.
Het grote verschil is de daguerreotype, dat waren unieke stukken.
Ja, dat is uniek en dus dat is niet commercieel. En dus Fox Talbot vindt het papier negatief uit, er bestaan er nog. Dat is de waxed paper negatives. Dat is voor de verzamelaar is dat het neusje van de zalm. En met die papieren negatieven, en dat is in de keuken dat ontstaat, hè, die fotografie. Dus dat is met bijenwas, met boter, met zout, eiwit. Hè, je moet ook een positief afdruk maken. Laten we zeggen dat rond 1845 de afdrukken, positief afdrukken van negatieven, het staat op punt, maar het blijft heel duur. En dan zijn er allerlei experimenten waarbij men ook glazen platen begint te maken. Eigenlijk een soort van dias avant la lettre. Je krijgt ook vrij onmiddellijk pornografie. Dus dat is al in 1840 zeker zo. En men kent ook vanuit de 18e eeuw stereoscopie, dat je dus vanuit twee lenzen kijkt naar een object dat iets, zoals de Viewmaster, dat is eigenlijk het principe, de Viewmaster.
Om het aan de jonge mensen uit te leggen.
Dus je krijgt stereo-opnames. Dit is wat ik hierbij heb, is geen pornografie, dat is heel netjes. Dat zijn twee appelsienverkoopsters in Antwerpen rond 1850. Een stereo van Ridder Dubois de Néo. En dan kijk je daardoor en dan zie je dat in relief. Ja. Voor de mensen was dat ongelooflijk, want de meeste mensen gingen nooit op reis. Mensen in Antwerpen of in Brussel waren nooit aan de zee geweest. Laat staan, hadden ooit een berg gezien. Want in Vlaanderen heeft het geloof de bergen verzet, dat weet u. Hè? En dus wat er gebeurde is dat men nu voor het eerst dus kon men een foto zien, wel zwart-wit, van Zwitserse bergen, van de zee, in een klein kijkertje. Dat is de stereofotografie. Ja. 1860 verspreidt zich dat op grote schaal. Stereofoto's zijn niet zo zeldzaam, maar dat verspreidt zich op grote schaal. Tegelijkertijd droomt men ervan om op grote formaten een foto van, Griekenland, Acropolis, een grote foto die je thuis ingelijst aanhangt, zoals men vroeger schilderijen aanhing. En daar droomt men van. Maar die fotografen met die grote glasplaten, wat heel moeilijk en heel duur is, die grote fotografen die gaan failliet. Bisson, Legray en anderen die gaan failliet in de jaren 1860, 70, 80. omdat men het niet betrouwt. Want men begint door te hebben dat foto's verbleken. Het product is niet goed.
Ja, die schilderijen waren toch beter dan.
En dan crashen die fotografen. Ja. En dan heb je nog wel in steden kleinere fotografen die ermee experimenteren en die dus stadsgezichten maken. En dat is dus wat de kern van de verzameling is. Maar rond 1900 komt de postkaart op en die drumt die stadsfotografie onmiddellijk weg. En dan is het bijna helemaal gedaan. En dus eigenlijk de verzameling is Belgische stadsgezichten en ook het begin van de fotografie, Belgische stadsgezichten. En dat is voornamelijk 19e eeuw, omdat in de 20e eeuw je dat minder vindt. Of in andere verbanden, bijvoorbeeld een aannemer die een fotoreeks maakt, of de dienst monumenten en gebouwen die fotoreeks maken, dat heb je wel. Maar dus mensen die in de stad rondlopen en gezichten maken van de stad, dat is een hoogtepunt tussen 1885 en 1900, dat komt nadien niet meer. Tenzij vandaag met onze smartphone, we fotograferen alles. En we hebben nu hetzelfde probleem als ik heb in 1885. Hoe klasseer je dit? Ja. Hoe ontsluit je dit? Ja. Hoe bewaar je dit? En vandaag wordt er heel veel gefotografeerd. Dat zal wellicht... Ik denk dat dat niet zo zal blijven. Dat is zo jong als cultuuruiting. Dat gaat landen, want we maken veel te veel foto's.
En ze worden ook niet meer bewaard.
En je kan ze niet meer bewaren. Maar dat is nu. Maar er zijn wel parallellen tussen nu en toen. En daarom draait de verzameling.
Ja. Ik weet dat dat een flauwe vraag is die verzamelaars altijd krijgen, maar ik ga ze toch stellen, dan zijn we vanaf. Hoe begint dat?
Ja, ik denk dat
een verzameling is altijd iets dat ontaart.
Ja, het ontaart. Ja. En je probeert het dan te controleren. Ja. Ik denk dat ik het onder controle heb. Nu, mijn vrouw zal dat misschien soms tegenspreken.
Waar ligt de kiem van?
Ja, het begint eigenlijk verzamelen, dat heb je of dat heb je niet. Mijn natuur is een verzamelaar. En volgens mij is het ook verwant aan schrijven. Ik ben een schrijver en ik ben een verzamelaar. Maar er zijn andere mensen die dat niet hebben. Mijn broer verzamelde helemaal niet. En ik, als wij in 1968, dan was ik 10 jaar, ontdekte ik in Italië, in Grado aan het strand, potscherven. En dan zei mijn vader dat Romeinse potscherven waren. Daar sloeg ik zo tilt van, dat was existentieel zo diep. En dan ben ik potscherven beginnen verzamelen. En ik zeg, een Romeinse potscherf, 2000 jaar, dat ligt hier. Zomaar. En dus dan ga je naar huis, zoals dat je naar huis kunt gaan, met een zak vol stenen, ging ik met een glas vol potscherven. En dan begint dat. En dan, ja goed, dan heb je sigarenbanden. En dan worden het postzegels. Postzegels nog altijd, hoor. De epauletten en de medaillons. De oudste van Leopold I.
Maar toch geen sigarenbanden
meer. Dan kan ik een uur over vol praten. Maar ik ben dan op gravures, op tekeningen van Antwerpen. Dat is toevallig, weet je? Het is toevallig. Laat ons zeggen dat de laatste 20 jaar is het op fotografie gericht. En het is ook niet ik alleen. Eigenlijk, in feite is dit het onderdeel van een grote verzameling. Er is eigenlijk naast mij is er een verzamelaar, meneer Janssens heet hij. Dat is eigenlijk een soort van mecenas. En dat is een niveau van verzamelen die verzamelt verzamelingen, ziet u. En dus eigenlijk, mijn verzameling is eigenlijk een onderdeel geworden van de zijne. Er zitten zeer grote collecties in, allemaal private fotoverzamelingen. Van Walter Couvreur, de medeoprichter van de Volksunie. Charles Bellemans. Er zitten grote verzamelingen in, Ronnie van de Velde ook. Dat komt allemaal bijeen in die grote collectie. Ja. En ik mag ook mee aankopen voor hem. Dat is heel comfortabel.
Maar u
en
hoeft niet
en
te
ik heb het vruchtgebruik. Ik rangschik, ik ontsluit en ik kan ermee werken. En ik heb dus werkelijk een heel erg unieke fotoverzameling. Een zeer grote private verzameling, België 19e eeuw.
En er is geen straat, er is geen plein in België.
Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Er zijn, want eigenlijk, niet alles werd gefotografeerd in de 19e eeuw. Ja. Er zijn mensen die mij zeggen, ja, hebt u foto's van zwevenzelen? En het antwoord daarop zal zijn, nee, dat heb ik niet. Omdat in de 19e eeuw het zijn meestal wel toeristische plaatsen die worden gefotografeerd. Dus Antwerpen wordt veel gefotografeerd. Antwerpen, Brugge, Brussel, Luik. Maar bijvoorbeeld van Hasselt vind je bijna geen 19e eeuwse foto's. In het verband van mensen die foto's kopen in de context van reizen of verkennen.
Nu komen we bij wat de functies waren van fotografie in die tijd.
In die tijd was het een soort van, eigenlijk al in de traditie van de Renaissance, waarbij men zoals men alle schelpen toont, alle kostuums toont, alle klederdrachten toont. Je krijgt dus foto's van lokale klederdrachten, dat krijg je. Je krijgt foto's van, ja, van groente en fruit. Ja. Je krijgt foto's van hiërogliefen. Maar je krijgt dus ook foto's van steden. En er is in de 19e eeuw, onder invloed van de romantiek, is er wel een blik naar het verleden. In de romantiek herontdekt men het verleden. Bijvoorbeeld Brugge wordt ontzettend veel gefotografeerd. Ik heb bijvoorbeeld foto's van Alfred Moxham, dat is een Brit, die komt in Brugge wonen. Die experimenteert met de beginnende fotografie en die maakt hele mooie zoutdrukken met papieren negatieven van Brugge rond 1850, 1855. En dat is echt vanuit een historische focus dat men fotografeert. Brugge, Antwerpen. Antwerpen als stad waar boten aankomen had dan ook dat er dus, er is bijvoorbeeld Hugo Pierron in Antwerpen, die heeft op de kade heeft hij een fotostudio. Boven op het dak ziet hij aan de bocht van de Schelde boten aankomen. Die heeft lenzen. Die fotografeert die boten wanneer die aankomen. En dan maakt hij met zijn natte glasplaat maakt hij heel vlug afdrukken. En tegen dat die matrozen 24 uur verder biedt die foto's te koop aan van die boot.
Dat is Plopsaland.
Daardoor vond je die foto's in de hele wereld. Want ik heb zulke foto's gevonden in de Verenigde Staten, in Italië, weet ik waar. En je vindt dus foto's van Antwerpen om en rond boten. Dus je krijgt speciale insteken. Ja. Wat ook, en dat verzamel ik helemaal niet, maar er zijn verzamelaars van, wat ook onmiddellijk zich voordoet, is het postmortemfotografie natuurlijk. Want je kan iemand die overleden is, kan je toch nog vereeuwigen. En je krijgt dus vanaf 1839, 1840 foto's van mensen die overleden zijn. Dat doen wij nu niet meer. Maar 30, 50 jaar geleden deed men dat vaak. Mensen werden ook zelden of nooit gefotografeerd. Dus het overlijden is een gelegenheid om te fotograferen.
Maar te fotograferen alsof ze nog leven.
Ja, ja. Wat, men dan, wat er dan ook gebeurt, is dat men ze opzet, ze rechtop in een stoel zet. Ja. Ja, dat is vooral in de Verenigde Staten is dat, was dat veel. En dus, ja, en dat zijn soms heel akelige foto's. Ja, ja. Dus je dat ziet, het is een nieuw medium en men doet er van alles mee, maar een verzamelaar moet een niche hebben. Ik verzamel geen pornografie, ik verzamel geen postmortemfoto's. Nee. Het is heel fatsoenlijk, het zijn stadsgezichten van de 19e eeuw.
Ja. En als je daar met een blik van vandaag naar kijkt, dan de mensen geven ook commentaar op die Facebook-pagina's. Ja. En heel vaak gaat het in de trant van, wat was het vroeger mooi. En wat hebben we toch allemaal kapotgeslagen? En wat is er allemaal verdwenen?
Ja, dat is de nostalgische blik, maar ook de esthetische blik. De nostalgische blik, nou, dat is wat het is. We hebben altijd het idee dat het vroeger beter was. Dat geloof ik helemaal niet.
Maar is dat omdat het een Belle Époque-stad was toen? Met hele mooie
Belle Époque, maar voor de Belle Époque nog. Hè, de romantiek in de jaren 1850, 1860, 1870 zijn steden, ja, die lijken gefigeerd, versteend. De nostalgische blik is één ding, maar de esthetische blik. Wat opvalt is eigenlijk, als die mensen zeggen het was mooi, wat ze daar eigenlijk zeggen, denk ik, is het valt hen op dat het allemaal zo homogeen is. Er is een zeer grote homogeniteit in het beeld van de stad. En alles, dus ik heb gisteren een gezichtje gepost op het Statieplein, het huidige Astridplein van op het Centraal Station, 1934. Dat is heel homogeen. En dat komt omdat alles veel trager ging en omdat men inderdaad op het onbewuste niveau zich veel meer inschreef in bestaande cultuuropvattingen. Er is niemand die het in zijn hoofd haalt om in een oud huis ineens in Spaanse stijl motieven erop te zetten. Ja. Terwijl wij Spaanse villas vinden. Maar dus er is veel grotere homogeniteit en alles gaat veel trager. En ja, daardoor krijg je dus een veel evenwichtigere esthetiek in de stad, in de ruimtelijke ordening, dan wij nu hebben. Dat is zeker zo, dat denk ik wel. En dus als je de esthetiek en de homogeniteit van de ruimtelijke ordening wil zien, ja, dan is 19e eeuws fotografie echt een aha-erlevenis. En dan zeg je, wauw.
Ja. Ja. Maar je verkijkt je daar ook op. Dat viel mij op bij de foto's over de Wat de Brialmondvesting heet, rond Antwerpen. Dus er was een ring van forsten rond Antwerpen, waar nu de snelweg ligt. De ring.
Ik ging de E3 zeggen. Ja,
ja, oude mens.
Oude man.
De ring. Om die ring aan te leggen is, ik denk dat dat de jaren 60 zal geweest zijn, is heel die Brialmond-versterking afgebroken. Ja. En je denkt dan, god, jammer, want dat waren toch wel mooie forten.
Ja, ja.
En dan zit er in uw verzameling, zitten er dan foto's van de aanleg van die Brialmondring.
Ja, dat is 1864.
Waar heel de dorpen voor platgeslagen zijn.
Ja, bijvoorbeeld, ik laat zien wat dus Berchem aan de ring en de oude kerk van Berchem heel bekend. Hè, dus dat is zo'n 15e-eeuwse kerk, werkelijk aan de rand van de ring. Maar dus je ziet dat met de Brialmondvesting die daar komt en met de omwalling en met het water waar nu de ring ligt, heeft men de helft van het dorp platgewalst.
Ja.
En dus als die omwalling er is, er zijn dus foto's uit 1909, dus je komt vanuit Mechelen, Brussel-Mechelen aan en ineens bots je op een gigantische wal en moet je om het hoekje heen en zo kan je maar naar de stad. En dus dat is benauwend voor de mensen die daar wonen. En men had die ring natuurlijk niet daar moeten zetten, maar men had die nog veel excentrischer moeten zetten in de omgeving van Edegem, Hoven enzovoort, zoals men het ook getekend had in het begin van de jaren 1960. Maar goed, men heeft dus daar de ring gezet en dat is even benauwend. Maar voordien was er een Spaanse omwalling op de Leien. En ook daar zijn foto's van en die worden gedempt in 1864. Dus waar nu de Leien zijn, Italië, Leien, Frankrijk, Leiden, waren prachtige stadspoorten. En er was een omwalling, maar wij zeggen dat dat prachtig is. Maar als je het gemak ziet waarmee men dat afbreekt, dan vonden die mensen dat niet zo prachtig. Die vonden dat niet geweldig. Er was ook de idee, overigens, als men iets afbrak in de jaren 1860, heb je het zeker nog. Bijvoorbeeld ook bij de Commissie Monumenten en Landschappen. Die zeggen, dat is iets prachtig, maar we moeten het afbreken. Maar kijk, als we het fotograferen, dan behouden we het. Men heeft in het begin een inzicht in de fotografie dat te ver gaat. Men zegt, men is zo onder de indruk van de foto's. Dit is the real thing. Mm-hmm. En men zegt, kijk, als we het gefotografeerd hebben, dan hebben we het bewaard.
En dan mag het weg.
Ja, zoals wij nu elk feestelijk moment fotograferen om het vast te houden. En zo gaat Monumenten en Landschappen adviseren om dingen af te breken. In Gent is een gotische kerk afgebroken in de jaren 1861-62. Op positief advies van Monumenten en Landschappen, op voorwaarde dat het gefotografeerd werd. Goed, oké, zo gaat dat.
Ja. Ja. Wat mooi is en wat minder mooi is, is ook veranderd in de loop der tijden. Ik werk nu naar de foto's toe die bestaan over de Antwerpse kathedraal en over het Gravenstein in Gent, oude foto's, waarin die gebouwen helemaal ingemetseld zitten, ingebouwd zitten. Ja. Er staan huisjes tegen die prachtige gotische, of in het geval van het Gravenstein in Gent, prachtige gebouwen die nu helemaal... Ja.
Het is eigenlijk met het maken van de reeks reizen corona en dus toen ik heb Gent... In het weekend ga ik naar elders. Dan ga ik reizen. In de week ben ik in Antwerpen.
Ik heb niks verteld over reizen corona. Dat is de techniek die u gebruikt. De didactische techniek die u gebruikt op Facebook.
Dus het heet reizen corona, omdat ik vind dat in deze beroerde tijden hebben we nood aan iets onschuldig en iets mooi en iets esthetisch. En ik neem de mensen mee in een imaginaire reis.
Ja.
Wij kunnen nu niet naar de zee. Wel, met mij kan je wel naar de zee. Ik ben vorige week een dag naar Oostende geweest. En 2 weken geleden 2 dagen naar Blankenbergen. Ik ga dit weekend...
Weliswaar in de 19e eeuw.
Ja, in de 19e eeuw. De Oostende in de Belle Époque. Het is buitengewoon mooi. En in de week verblijf ik dus met mijn geacht cliënteel, zoals ik het noem, in Antwerpen en ik leid ze rond. En dit weekend ik ga vandaag de dierentuin van Antwerpen bezoeken en morgen Sint-Anneke. Maar volgende week ga ik weer naar Oostende. Maar in de week ben ik hier. En dus ik heb ook de stadsomwallingen verkend. Maar ik heb ook, en dat was je vraag, ik heb ook dus in Gent heb ik gezien. Dus ik zat dan de foto's nog wat meer te ordenen in functie van verbouwingen. Want ik dacht, wat ga ik tonen? En dan zag ik dat de Sint-Niklaaskerk, die is volgebouwd onder woord en ik zie dan dat ze die vrijmaken. En dan zag ik hetzelfde in een gebouw in Oostende en dan zag ik ook hetzelfde in de kathedraal van Antwerpen. En dat is een interessante insteek. Dus de kathedraal van Antwerpen wordt ook in 1861-67 de huizen vooraan aan de ingang, die worden afgebroken. En Je ziet wel, zoals je ook in Brugge, op foto's in Brugge, men is Brugge volop aan het restaureren. Je ziet geen kat in Brugge, iedereen is in zijn kot op dat moment blijkbaar. Maar je ziet boten met bakstenen. Ja, dat is interessant. Ja, ja. Men zit constant wel te restaureren, zoals Viollet le Duc ook in Frankrijk doet. Hè. Ik heb ook trouwens een foto van de restauratie van de Notre-Dame in Parijs door Viollet le Duc, waarbij je ziet dat hij in het midden die met stellingen, zoals je die nu ziet, die punt op de kruising van de gewelven, die punt die neergestort is bij de brand nu, je ziet hem die bouwen. Dus men zit te restaureren, te herbouwen. Er zijn foto's van Mechelen waarin je ziet hoe men in Brussel, de Grote Markt, wat men doet aan verbouwingen met het stadhuis. Men bouwt daar een neogotische nep-slagroomtaartenbalkon aan vooraan. Die restauraties zijn wel hilarisch. En tegelijkertijd is het zo interessant. Men gaat teruggrijpen naar de middeleeuwen. En zo maakt men de kathedraal van Antwerpen terug vrij. Men restaureert die met een extra laagje 19e-eeuws vernis erbij.
Ja, ja, ja.
Dan denk je, wat doen die mensen?
Men maakt de realiteit authentieker dan ze ooit is geweest.
Authentieker dan ze was. Dat heb je in de neogotiek. Ja. En dus men gaat, zoals ik had, de Dom van Keulen, daar ontdekt men in die periode de authentieke middeleeuwse perkamenten plannen. En men gaat aan de hand van die plannen de Dom van Keulen afbouwen. Dus de Dom van Keulen, die twee torens, daar begint men terug aan te werken. Ik weet niet wanneer precies, ik denk in de jaren 1830, 40, 50. En men gaat die Dom van Keulen verder afmaken met de authentieke plannen. En dan vraag je je af, wat is nu het verschil tussen... En dat is dan met de authentieke plannen. En zo bouwt men ook voor de Sint-Joris-kerk in Antwerpen, een neogotische kerk. Ik vond dit als kind een draak. Maar als je dat nu bekijkt, en dat is hier...
Je kan ze zien, ja, hier vanuit het venster.
Kunnen ze hier zien. Er zijn nog foto's waarbij je ziet dat men die torens aan het afwerken is. En nu begint men in reisgidsen. Vooral Britten beginnen nu de Sint-Joriskerk te bezoeken. Omdat het is een neogotisch schrijn uit de jaren 1840. Zoals men het toen heeft geconcipieerd. Met in het koor vooraan Sanctus Georgius. En daar zie je een heel erg foute kruisvaarder. Hè, die de Saracenen de kop afhakt. Maar dus, dat is een schrijn van neogotiek. En nu beginnen Britten dat te bezoeken. En dan zeg je, ja, wat is dit allemaal? Dan denk ik, ja, dat is de omgang met het verleden. Dat is
vreemd,
zoeken naar harmonie. Dat is het definiëren van jezelf. Dat is het definiëren van de wereld. Dat is het maken van verhalen waarin je je thuis voelt.
We hebben nog een kleine minuut. Eén typisch Vlaamse eigenaardigheid kunnen we nog snel behandelen. De hondenkar.
Ja.
Heel veel foto's met hondenkarren.
Ja, ja, dat werd door buitenlanders ook hier gefotografeerd. Dat was iets typisch Vlaams, denk ik wel.
Niet.
Want in Wallonië met berg en dal kan je dat gewoon minder hebben. En dus die hondenkarren, daar stond men op te kijken en werd heel veel gefotografeerd. Er is iemand die me geschreven heeft, kan u mij al die foto's inscannen, want wij willen opnieuw dat 19e-eeuwse ras opnieuw kweken.
Ah, dat is een speciaal ras.
Want dat bestaat niet meer. God. En men zegt dat het een speciaal ras is. Dus ik ben die foto's aan het inscannen. En wie weet wordt er nu, dankzij reizen corona, een nieuw, authentiek, oud, neogotisch hondenras
gekweekt. Mogen Vlamingen de hondenkarren in ere herstellen zoals de Eskimo's de hond ook nog mogen inspannen. Reizen corona. Op de Facebookpagina van Herman van Goetem. Bezint eer je begint, want je bent er uren aan.
Interne keuken.